Nou, ik ben Wouter Rijmert, melkveehouder in Luttenberg. Ik heb samen met mijn ouders een melkveebedrijf en wat ik in de toekomst overneem. Ik ben de buurman van Silvo, die bij VDR werkt. En wij hebben een melkveebedrijf met 150 melkkoeien en een bijbehorend jongvee. Verbouwen eigenlijk alleen maar gras en mais.
Ik ben Tim Asbreuk, ik ben ecoloog bij Eerlewoude. En ik werk aan allerlei projecten die beogen de natuurkwaliteit of de biodiversiteit te verbeteren. Ik ben betrokken geraakt bij dit project doordat Silvo naar Eerlewoude heeft gebeld. En toen kwam de vraag bij mij terecht van goh, iemand in de Luttenberg die wil iets met kruidenrijk grasland. En zou jij die mensen op weg kunnen helpen?
Ik ben Silvo Maartman. Ik ben de buurman van Wouter. Ik werk bij VDR als projectleider. Mijn dagelijkse bezigheden is eigenlijk het realiseren van werken. En een daarvan is een stuk agrarische ontwikkeling die wij nu opgepakt hebben als biodiversiteit. Omdat we daar waar we bouwen, verdwijnt het nodige aan biodiversiteit. En we hebben geprobeerd op deze manier om het ergens anders te compenseren. Ik loop hier in de buurt elke dag met honden rond. Misschien van alles, over van alles. Ik ben graag in de natuur.
We zitten hier aan tafel in Luttenberg in de huiskamer van Silvo. En Silvo is de buurman van Wouter, de boer in kwestie. Waar de natuur gecompenseerd is in een jaar tijd eigenlijk. Dan begin ik toch even bij jou, Silvo. Hoe kwam je op het idee om Wouter te vragen?
Nou, we hebben bij de vrijwillige brandweer, onze gezamenlijke hobby, hebben we elke maandag een oefenavond. Daar zitten meer agrarische mensen aan tafel en dan hebben we vaak met elkaar gesprekken over hoe dingen gaan, nieuwe regelgeving. Dan komt van alles op tafel wat dat betreft. En dan merk je ook wel dat boeren daar erg mee bezig zijn om het goed te doen voor de natuur. Het goed te doen voor de regelgeving. Toch nog hun verdiensten proberen op te halen uit de agrarische werkzaamheden die ze doen. En zodoende kwam ik eigenlijk een keer ook met de jongens aan de praat van, zouden jullie dan wat minder intensief willen boeren als dezelfde verdiensten er zouden zijn? Nou, daar kun je verschillend over denken. Maar dat is wel een manier en een van de insteken geweest hoe we dit werk hebben aangepakt met de biodiversiteit door een stuk intensieve landbouwgrond op te offeren om daar de biodiversiteit te verdubbelen.
Ja, en toen klopte je aan bij Wouter. En Wouter, wat was jouw eerste reactie?
Ja, hoe ziet dat dan uit? Want Silvo kwam met een idee, maar dat was nog niet helemaal uitgedacht. En nou, we hebben een paar keer bij elkaar gezien van, hoe ziet dat nou uit, biodiversiteit? En hoe verdubbel je dat nou eigenlijk? En gaandeweg zijn we een beetje op een gezamenlijk plan gekomen om het zo aan te pakken.
Want jij bent boer, hè? Je bent melkveehouder. In hoeverre ben je bezig met de bloemetjes en de bijtjes? Hè? Maak het even een beetje flauw misschien, maar...
Nou ja, goed. Het is natuurlijk niet dubbel. Wij hebben een bedrijf en proberen de maximaal eruit te halen. En dat houdt wel in dat wij ook onze gewassen van ons land moeten halen. En dat er niet altijd een bloemetje ertussen past. Dat is nou eenmaal zo. Maar aan de andere kant, ja goed, we lopen ook elke dag in de natuur. Dus wat dat betreft zijn we er ook wel mee bezig.
En wat was voor jou de reden om te zeggen, we gaan er wel mee akkoord en we willen hier wel aan meewerken?
Je ziet toch wel een beetje, de wet en regelgeving gaat die kant op. En er is ook steeds meer vraag naar. Nou ja, goed, dan komt dit op je pad en dan zeggen we, we kunnen het altijd eens proberen. Kijken hoe het gaat.
En kan je het stuk grond omschrijven dat gebruikt is voor dit project?
Ja, we hebben een perceel uitgekozen, dus ongeveer 2 hectare groot. Het ligt tegen een bosrand aan. Het was gewoon een grasland, grasland waar de koeien ook liepen. Dat hebben we dan eigenlijk op de kop gezet. Daar hebben we 4 vakken van gemaakt met kruidenmengsels erin. En nu hebben we eigenlijk het eerste jaar er net op zitten.
Mooi. We gaan nog even terug naar Silvo. Kan jij nog terughalen hoe jij hem hebt overtuigd om deel te nemen?
Dat vind ik een goede vraag. Ik heb geen idee eigenlijk wat mijn overtuigingskracht is geweest. Kijk, ik heb niet de exacte wetenschap in pacht. Dat heeft Wouter ook niet op dit gebied. En we komen daar na een jaar achter dat eigenlijk niemand dat heeft. Maar daarom hebben we wel contact gezocht met Eerlewoude om ons daarin te adviseren.
Ja, want dat is een bureau, hè? Als het gaat om ecologie, Tim zit ook aan tafel. Hè?
Ja.
Jij werd erbij gehaald om daarin een advies te geven. Kan je nog herinneren hoe dat ging, als het ware?
Ja, de vraag kwam bij mij binnen. Hoe verdubbelen wij de biodiversiteit? En toen dacht ik eerst al van, goh, interessante vraag. Maar mijn eerste vraag eigenlijk aan mijn opdrachtgever is dan altijd van, goh, wat vind jij nou eigenlijk biodiversiteit? Mm-hmm. Want daar lopen de meningen nog wel over uiteen. Nou ja, als ik antwoord heb op die vraag en dan gaandeweg kwam ik erachter van, goh, ze willen eigenlijk gewoon een stukje natuurherstel. En ze willen kijken van, goh, hoe kunnen we die graslanden een hogere waarde geven voor de natuur. En dan denk ik van, ja, daar kan ik wel in adviseren. Maar ik vind biodiversiteit zelf altijd een beetje een abstract begrip. En daarom is altijd mijn eerste vraag eigenlijk aan de opdrachtgever van, goh, wat bedoel je eigenlijk met je vraag?
Ja,
dus dat te achterhalen.
Ja, en in dit geval was de opdrachtgever een bouwbedrijf. Nou, dat is niet de eerste, de beste. Het is ook niet heel gebruikelijk dat een bouwbedrijf dit vraagt. Nee. Boven wettelijk, hè, eigenlijk hoeven ze dit niet te doen. Wat was jouw reactie daarop?
Ja, ik vind dat geweldig. Ik werk graag met, wat dat betreft, met afwijkende opdrachtgevers die niet altijd de gangbare vragen stellen. Maar juist dat stukje creativiteit in het werk, dat vind ik leuk. Ik heb zelf een agrarische achtergrond, dus ik vind het ook leuk dat het hier nu op landbouwgrond gebeurt. Dus daarmee met die achtergrondkennis, die probeer ik dan ook tijdens zo'n project in te brengen.
Ja, nou goed, en dan raak je in gesprek. Uiteindelijk heb jij die opdracht aangenomen, je hebt een advies uitgebracht. Hoe heb je het aangepakt?
Ik heb eigenlijk gekeken van, goh, wat is er eigenlijk al bekend over graslanden kruidenrijk maken of bloemrijken, zou je daar eigenlijk beter kunnen zeggen. Die kennis die is nogal in ontwikkeling geweest de afgelopen 20 jaar. We zijn in het verleden ooit begonnen met van, goh, die graslanden vroeger waren ze schralen. Toen brachten ze ook minder op. Je hebt dan over ongeveer, vroeger was het minder dan 6 ton droge stof per hectare. En nu is het 10 tot 12 ton, dus dat is bijna een factor 2 meer. Kruiden, dus de bloemen, die groeien vaak minder hard dan het gras. Dus je wil eigenlijk minder productie om die kruiden een plek te geven, zodat die licht krijgen en daardoor kunnen groeien en bloeien. Die productie die heb je alleen niet in één jaar terug. Nou, VDR had wel hoge ambities wat dat betreft van, goh, we willen wel dat het binnen een paar jaar de zichtbaar anders uitziet. Dus dan ga je kijken aan welke knoppen kan ik nog meer draaien om te kijken dat die biodiversiteit zich sneller herstelt. En hoe moet je dat dan beheren om dat ook goed te kunnen behouden? Dat traject, daar heb ik in geadviseerd.
Ja, en tot welke oplossing ben je gekomen?
Nou, we hebben niet op één paard gewerkt, dus we hebben meerdere proefvlakken gemaakt met verschillende mengsels, verschillende bewerkingsmethoden. En die worden straks ook op een verschillende manier beheerd, om eigenlijk ook om te kijken van, goh, hoe pakt het nou in de praktijk uit? Ecologen zijn ook niet alwetend, dus we hebben gewoon een inschatting gemaakt van de bodemcondities. Er was ook nog wat achterliggende data van oude metingen. En nu hebben we 4 proefvlakken gemaakt en dan gaan we kijken hoe die zich ontwikkelen. Nou, we zijn net met z'n allen buiten geweest en daar zie je ook al wel dat die proefvlakken zich ook verschillend ontwikkelen. Dus je ziet dat de kruidensamenstelling wat dat betreft verschilt. En dat komt natuurlijk ten eerste ook omdat er een ander kruidenmengsel is ingezaaid. Maar ik denk ook dat de bewerkingsmethoden die hierop gaan volgen, die gaan ook voor meer variatie zorgen.
Ja, want je hebt ook uitgelegd dat de grond ook wordt opengemaakt. Hè? Je wil eigenlijk ook ruimte bieden aan die kruiden om zich te laten ontwikkelen.
Ja, kruiden hebben eigenlijk open zand nodig om te kiemen. Dus we hebben open zand gecreëerd door de grasmat deels open te trekken. En zo kiemen kruiden van nature ook. Alleen vroeger was de grond zo schraal dat door gebrek aan voedingsstof overal open plekjes waren. En als die er niet waren, dan kwam er een keer een molshoop tussendoor of een konijnenhol of iets anders. Doordat dat stukje dynamiek nu ontbreekt, hebben we dat technisch opgelost.
Ja, nou, we hebben net buiten al geconstateerd dat jij een soort Freek Vonk bent als het gaat om de plantjes. Je hebt een enorme kennis. Kan je een lijstje met namen noemen van soorten die daar nu voorkomen?
De soorten uit de mengsels die gekiemd zijn onder andere gewone magriet, knoopkruid, moeras, rooklaver, rode klaver, witte klaver. Daarnaast zaten er waarschijnlijk paardenbloemen in het mengsel, maar die stonden waarschijnlijk van nature ook al. Scherpe boterbloem, kruipende boterbloem stond van nature al langs de bosrand, want we hebben ook voor de tijd een nulmeting gedaan. Maar we zien ook dat die ook vanuit de mengsels waarschijnlijk is meegekomen, want die groeit nu niet alleen maar langs de bosrand, maar ook 100 meter verderop. Nou, zo'n plantje verplaatst zich niet 100 meter in een jaar. Dus.
Nee, dus die is echt opgekomen. We kunnen helaas het gezicht van Wouter niet laten zien, maar jij was echt verbaasd, hè, dat er zoveel verschillende soorten waren.
Nou ja, als leek is het vrij moeilijk om te zien dat er zoveel verschillende soorten staan. En nou, ik denk dat de meesten er wel last van hebben, en vooral nu het niet in bloei staat.
Dat je gewoon eigenlijk niet ziet dat het iets bijzonders is. Dat moet je ook uitgelegd krijgen, bedoel
ik. Ja, ja.
Ja. Ja, maar dat is ook wel mooi om even uit te leggen, hè, dat als je heel snel resultaat wil, en dat wilde VDR, hè, die wilde eigenlijk ook laten zien van, nou ja, hier komt natuur terug, of hier versterken we natuur. Ja, dan hoop je meteen op bloemetjes en op allerlei exotische kleuren, et cetera. Maar dat kunnen we hier niet direct van verwachten. Hè. Dat is maar een bepaalde periode per jaar. Voor het overige moet je gewoon weten wat er staat en wat er groeit.
Ja, bloemen, de bloem zelf van een plant, die heeft natuurlijk een functie. Die wordt bestoven, er komen zaden uit, die is voor de voortplanting. En de mooi gekleurde bloemen zijn zo mooi, omdat ze bestoven worden door insecten. Dus logischerwijs bloeien die planten ook wanneer de insecten vliegen. Pak een beetje tussen april en september piekt dat. Ja, dat zie je dus ook bij die graslanden terug. Die bloeien tussen april en september en die hebben een piek in juni. En dat hebben alle graslanden in Nederland eigenlijk.
Ja.
En die bloei die kun je nog met bepaald beheer en bepaalde plantensoorten wat oprekken. Mensen doen het ook in de tuin door bloembollen te planten. Dan haal je die bloeiperiode iets naar voren. Nou, en als je iets een keer maait in juni, dan bloeit dat in oktober nog. Want dan gaat het opnieuw groeien en dan bloeit het wat langer door. Dus op die manier kun je ook met beheer iets spelen.
Ja.
Met de inrichting zou je ook iets kunnen spelen om die bloeitijd zo lang mogelijk te houden.
Ja. En hoe kun je nou constateren dat het ook goed is voor de insecten? Want daar doen we het natuurlijk ook voor.
Ja, de beste manier is om gewoon insecten te tellen.
Mm-hmm.
Dus je zou gewoon straks als de bloemen bloeien, gewoon kunnen kijken van goh, hoeveel insecten vliegen hier nu en hoeveel komen er op die bloemen af. Als je datzelfde doet in een naastliggend perceel dat deze behandeling niet heeft gehad, dan zou je als het goed is in het behandelde perceel meer insecten moeten zien.
En zie je dan opeens insecten die je nog nooit gezien hebt, of gaat het om meer insecten die er al gewoon waren?
Allebei. Sommige planten, zoals die paardenbloemen, die stonden hier natuurlijk al. Dus die insecten die op paardenbloemen vliegen, die vliegen hier in de omgeving ook al. Maar als je, nou, zo werkt het met alle dieren, als je hoeveelheid voedsel verdubbelt, verdubbel je ook in theorie de hoeveelheid insecten.
Ja.
Maar doordat je meer massa aan bloemen hebt, krijg je ook wel weer insecten die een grotere voedselbehoefte hebben terug in het landschap.
Ja.
Want gemiddeld genomen hebben kleine dieren minder voedsel nodig dan grote. Dus de grotere dieren zoals hommels, die hebben ontzettend veel bloemen nodig om te kunnen overleven. Dus als je meer bloemen toevoegt, krijg je meer hommels en waarschijnlijk ook wel meer soorten hommels op den duur.
Ja, het is ook een keten natuurlijk. En Wouter, wat betekent dit voor het beheer? Want er bloeien nu allemaal dingen die jij gewoon met rust moet laten, toch?
Dat klopt. Nou ja, de grond bemesten wij niet meer. Nou goed, je moet het nog wel beheren. Dus we maaien er zeg maar delen uit en voeren het af, zeg maar. Daarnaast bewijden we het nog wel licht. En zo houden we zeg maar de zoden een beetje in stand dat het gras niet de rest overhoekert. Dat is een beetje de gedachte erachter. En maaien niet alles in één keer, zodat de insecten altijd een plek hebben.
Ja, want we hebben net een foto gezien op de telefoon van Silvo. En toen schrokken we allemaal wel een beetje van het was wel heel erg veel onkruid of heel veel kruid. En daar moet je als boer natuurlijk ook wel mee om kunnen gaan. Hè? Dat je zegt van ik wil dat of ik kan daar iets mee.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook het eerste jaar. Dan heb je altijd sommige kruiden die harder groeien dan een ander. Dus voorjaar, zomer zeg maar, toen was het vrij extreem. En toen hebben we ook een deel eruit gemaakt. Om weer een beetje balans in te krijgen.
Ja, dus op die manier kun je het een beetje uitzoeken van wat werkt en hoe pakt dit het beste uit.
Precies.
Nou, heb jij een contract getekend voor 5 jaar, heb ik begrepen?
Dat klopt.
Ja, dus het is gewoon een korte periode dat je hier wellicht aan meedoet. Of nou ja, je kan natuurlijk altijd nog verlengen als je daar zin in hebt.
Dat klopt. Het is eigenlijk een pilot voor 5 jaar.
Ja.
Kijken hoe het gaat en dan zien we dan wel weer verder.
Ja, want we moeten niet vergeten dat dit gewoon bijna een unieke situatie is. Hè? Dat een bouwbedrijf een boer benadert hè, om dit te doen bovenop dat wat wettelijk gevraagd wordt. Hè, qua compensatie of qua natuur inclusief bouwen. Terug even naar VDR. In hoeverre is dit nou een soort model dat jullie gaan toepassen op heel veel plekken? Is dat haalbaar?
Ja, vooralsnog is dit een idee die we opgepakt hebben en die met name geld kost.
Ja.
Maar we hebben daar wel vertrouwen in dat het een bepaalde spin-off kan krijgen in het land. En we hopen dat we daar een goed voorbeeld mee kunnen geven.
Ja, en je zegt het kost geld. Dat betekent je moet de zaden kopen, je moet de boer compenseren.
Ja, zoals we het nu hebben gedaan, we hebben de grond klaargemaakt. In overleg met Wouter uiteraard.
Mm-hmm.
En wij kopen van Wouter een dienst dat hij voor ons de rest van de tijd zeg maar, de grond onderhoudt. Ja, en ja, hij haalt er nog een klein beetje voer af. Maar dus het eerste jaar zeker niet noemenswaardig.
Nee. Vrij minimaal. Maar goed, nee. Dat weet je van tevoren. Ja.
Ja, wat jij zei in het voorgesprek ook, je wordt er niet rijk van.
Nee, dat is gewoon zo. Ja, nee. Je wordt er niet rijk van. Je wordt vergoed. We hebben een hectareprijs afgesproken. En dat is leuk geld, maar je wordt er niet rijk van.
Nee, en geld is dan niet meteen de grootste prikkel om ja te zeggen. Maar het is ook niet de reden om af te haken. Te zeggen, het kan niet of ik wil dit niet.
Je wilt wel gecompenseerd worden. Dat wil denk ik iedereen uiteindelijk wel. En het is ook een beetje onderzoeken van, ja, misschien heeft dit in de toekomst echt wel meerwaarde voor mijn bedrijf.
Ja.
En dan ben je daar iets in een voorloper in. Ja.
Ja. Even naar Tim, hè, de ecoloog aan tafel. Het woord stikstof viel al even vandaag, hè, ook toen we op het grasland zelf liepen. In hoeverre kan je dit ook in verband brengen met de hele stikstofdiscussie? Is dit ergens een oplossing voor?
Het hangt natuurlijk een beetje van de schaal af, maar het draagt in die zin zeker bij, denk ik, doordat een grasland dat niet wordt bemest, daar komt minder stikstof uit vrij. Want dat wat geïnjecteerd wordt, er komt natuurlijk altijd een beetje spoelt of uit naar het water of gaat de lucht in en wordt ergens anders weer stikstofdepositie. Maar goed, de hele stikstofproblematiek oplossen, dat vraagt nog wel om wat meer acties, denk ik.
Ja, nee, we zijn er nog niet door dit te doen, dat snap ik. Nee, maar ik bedoel, als het ook daarin een bijdrage levert, is het op zich ook over die boeg interessant, toch?
Dat denk ik zeker. Kijk, want als de gronden minder bemest worden, en zeker als dat direct rondom natuurgebieden gebeurt, dan draagt dat zeker bij aan een vermindering van de stikstofdepositie in die gebieden zelf.
Ja. Nou heeft VDR hiermee de nekken uitgestoken, zoals we dan zeggen. De vraag is alleen in hoeverre is dit ook haalbaar voor andere bedrijven die bereid zijn om ook eventueel daar wat voor te betalen. Zou het niet handig zijn dat er een soort certificaat of keurmerk zou komen? Dat je kunt zeggen, nou ja, op deze manier kan ik ook laten zien dat ik punten heb gescoord. En dat ik als opdrachtnemer ook mijn verantwoordelijkheid neem.
Nou, ik denk dat dat zeker een mooi statement zou zijn. Want dan kan je dat ook verder uitbreiden. Kijk, vooralsnog iets wat alleen maar geld kost en voor een goed doel uit eigen beweging iets doen. Ik zie eigenlijk door het jaar heen wel dat heel veel, zeg ik maar even zo, nu bij de groene besluiten worden genomen op basis van financiën. En daar is dit precies het tegenovergestelde van.
Ja, want je zei het kost geld. Hè?
Het kost geld, ja.
Maar jullie zijn geen liefdadigheidsinstelling, dus ergens houdt dit ook op, toch?
Ergens houdt het een keer op en vandaar ook het vijfjarig contract.
Ja, precies, ja.
Maar we hopen er uiteindelijk op dat er ergens gevalideerd zal worden en dat je daar je voordeel mee kan doen.
Ja, en gevalideerd, dat betekent dan dat er een soort keurmerk of een soort certificaat...
Ja, zoiets.
Ja, okay.
Maar het zou ook kunnen richting financiën van de eigenaar van de gronden. Dus dat die wat goedkopere hypotheken krijgen of ergens anders een betere prijs voor de melk of denk iets.
Ja, en wat er gecompenseerd is, is er ook het aantal meters dat ergens bebouwd is. Hè? Dat is misschien ook nog even goed om uit te leggen.
Dat is hoe het is. We hebben dus een opdrachtgever die bouwt panden. Laat ik het allemaal zo zeggen. Wij bouwen voor hun. En er komt een huurder in. En eigenlijk zou onze gedachte zijn dat de huur een klein beetje verhoogd moet worden op jaarbasis. En dat ze dan uiteindelijk het teniet gedane biodiversiteit bij hun onder het pand eigenlijk op deze manier compenseren.
Even terug naar Tim. Hè. Stel nou dat Wouter zegt, na 5 jaar contract loopt af, klaar. Wat is dan de winst voor de natuur geweest? Kan je daar toch een soort... een mooi verhaal bij vertellen. Een eerlijk verhaal wel, maar wel een mooi verhaal.
Ja, dat kan ik in ieder geval proberen. Hmm. De jaren dat die soorten hier leven, is natuurlijk sowieso winst. Maar als het daarna verdwijnt, dan kan het zijn dat het ook weer op netto nul uitkomt na 5 jaar. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat die soorten ergens anders een plek vinden. Dat dit een tijdelijke stapsteen is voor die soorten en dat die naar elders weer doorverhuizen. Het beste is natuurlijk om dit project tot in de oneindigheid, is misschien wel heel lang, maar in ieder geval lang voor te zetten. Want die biodiversiteit die neemt ook toe met de jaren. Maar goed, ik denk ook dat het in die zin een pilot is die ook zorgt voor kennisontwikkeling. Kijkt van, goh, hoe gaan we in de toekomst dit soort problemen te lijf?
Mm-hmm.
Ik denk dat die kennisontwikkeling zeker zo belangrijk is als de daadwerkelijke gerealiseerde biodiversiteit. Als zo'n project schaalbaar is, dan is het natuurlijk echt wat het echt interessant.
En nog even naar Wouter, want je had het net over de melk en dat ook steeds meer melkfabrieken eigenlijk ook voorwaarden stellen aan, waar hebben die koeien geweid als het ware? En dan spelen kruiden daarin ook wel een belangrijke rol, toch?
Ja, veel melkfabrieken werken met een soort van puntensysteem. En dan kun je extra punten krijgen als je een kruidenrijk grasland hebt of iets doet aan biodiversiteit. En zo krijg je een plusje op je melkprijs.
Dus dat is eigenlijk ook een extra prikkel voor de boer om daar mee te doen?
Op zich wel, maar dat wordt nu nog niet betaald. Maar nee. Dus bij ons melkfabriek niet.
Dus eigenlijk moet jij dat gesprek misschien ook nog aangaan? Of,
ja, dat is op zich wel een goeie. Ja. Maar ik denk als iemand dat doet, dan gaan ze nog niet overstag. Maar wie weet in de toekomst.
Ja, nou, wij kunnen met je mee natuurlijk. Hè?
Ja, houd het in gedachten.
Ja, een volle auto en dan gaan we er gewoon naartoe. Gaan we het uitleggen hoe belangrijk het is. Want wordt dat gevoeld hier aan tafel dat het belangrijk is? Of zeggen jullie van, nou ja... Alles wat je doet, is het niet gewoon een druppel op de gloeiende plaat? Hè? Dat is het cliché, hè? Wat dan vaak wordt gezegd. Van ja, wat maakt het nou eigenlijk uit wat we doen? Of heb je toch al het gevoel hierbij, het is gewoon goed om dit te doen?
Nou ja, vorig jaar hebben we het kunnen zien in het eerste groeiseizoen. En er is echt heel veel bedrijvigheid ten opzichte van het weiland wat daarnaast is. Er is sowieso winst. En uiteindelijk is dat gewoon goed en leuk om te zien.
Je kan gewoon zelf, ook bijna als leek, kan je gewoon zien dat er van alles nog wat groeit, wat er vorig jaar niet groeide.
Ja.
Zelfs
vorig
ik
jaar
kan
helemaal,
het zien. Ja, mooi. Hartstikke mooi. Zeg heren, bedankt voor het gesprek. Ik vond het leuk om even met jullie van gedachten te wisselen. En succes bij al het mooie werk.
Ja, dankjewel.